In Openbaring hoofdstuk 6, onder het zesde zegel, zijn wij teruggekomen aan het einde, blijkbaar, van de 70ste week van Daniël. Want dat is in het algemeen waar Openbaring 6 over spreekt, over de periode van vrede en geen gevaar, gevolgd door een haastig verderf. En daarmee komen we dan aan het eind van de 70ste week van Daniël, waarbij beschreven wordt dat de zon wordt zwart als narenzak en de maan wordt als bloed en de sterren vielen des van de hemel en wat het maar was. En dat is de verwijzing naar nogal wat oud-testamentische schriftplaatsen, maar ook bijvoorbeeld Matthäus 24... waar inderdaad dit teken van een verduistering van de hemel het einde van de 70 weken, en dus de 70ste week van Daniël, markeert. Maar daarmee zijn we weliswaar aan het einde van de 1260 dagen, van de grote verdrukking die over Jeruzalem zou komen. Maar ik hoop dat u begrepen hebt dat dat echt alleen maar betrekking heeft op uw volk en uw heilige stad. Dat gaat niet over de wereld. Dat gaat niet over de volkeren der aarde. Ook niet over Babel. Laat staan Rome. Het gaat over Jeruzalem. Zoals in Daniël 9 vers 24 dan ook uitdrukkelijk gezegd wordt. De volgende versen trouwens allemaal ook. Het gaat over uw volk, namelijk uw heilige stad, namelijk Jeruzalem. En het loopt uit op een totale verwoesting. Dat is het dan. Dit is niet het begin van het zogenoemde duizendjarige vrederijk of iets dergelijks. Dit is niet het begin van dat de troon van David in Jeruzalem hersteld zal zijn, of iets dergelijks. Het is ook niet dat de Heer zelf Jeruzalem zal binnengaan. Er is namelijk helemaal geen Jeruzalem meer. Er is geen Joodse staat, er is geen Joodse stad, er is helemaal niks meer. En voor zover er iets overig was en ontkomen is, ik gebruik de Bijbelse termen nu, hè, is het ontkomen uit Jeruzalem. Want de Jeruzalem zal ontkoming zijn. Waaruit? Waarvan? Van Jeruzalem. Eruit namelijk. Naar de woestijn. En in, naar de bergen heet het. En in de praktijk is het, en ik zeg dat nou weer gewoon samenvattend, is er in ieder geval sprake van een verzameling van een gelovig overblijfsel. Primair, tot op heden, tot op dat moment, uit Juda, dat wil zeggen uit het Joodse volk en specifiek dus Jeruzalem, een overblijfsel dat verzameld wordt in Petra, in de rots. Er wordt trouwens gesproken over bergen en steenrotsen waarin men, of waardoor men verborgen zou worden van degene die op de troon zit. Daarmee van de toren des lams. Dat was het ene laatste vers van Openbaring 6. En daarna, want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? Ik moet even kijken. Ik zou u moeten verwijzen. Nou ja, ik moet niks, denk ik. En als het mag, dan heb ik er nog wel een paar. Maar ik wou u mee even laten zien Jesaja hoofdstuk 2. Wat daar staat. Eigenlijk als voorbeeld. Daar staat boven vers 6 in mijn Bijbel. Dan hoef ik het niet samen te vatten, dat heeft iemand anders al gedaan. Dus Jesaja 2 vers 6, daar staat het gericht over het afgodische Israël. Nou ja, daar gaat het ook over. Maar in dat verband staat er in vers 10... Ga in de rotssteen en verberg u in het stof vanwege de schrik des Heren en om de heerlijkheid zijner majesteit. Ook zomaar in het wild zou ik denken, komt de strekking van het vers toch aardig overeen met wat we lazen in Openbaring 6. De toorn van degene die op de troon zit, de toorn des lams, en verberg u in de steenrotsen. Hier staat het ook, ga in de rotssteen. De vertalers, ik vind het leuk om even te zeggen, je kunt natuurlijk een woord voor steen of voor rots tegenkomen, maar er zijn verschillende woorden voor, ook in het Hebreeuws. En in het Nederlands wordt het dan, de ene keer wordt het steenrots en de andere keer wordt het rotssteen. Met rotssteen heb ik altijd enige moeite, vanwege dat je dat op de goede plek moet afkorten, hè. Maar goed, en dat je er met twee S'en moet schrijven in het midden. Een van de klussen die ik altijd heb bij het samenstellen van de circulaire of de afbreekstreepjes wel op de goede plek staan. Of je het wel op Nederlandse wijze heeft afgebroken dan wel op de Engelse. Anders krijg je een rotssteen. Dat is wel wat het moet zijn, een rotssteen. Begrijp u? Nou ja, laat maar zitten. Ik vind het bovendien leuk omdat, kijk, er staat, ga in de rotssteen. Nou staat daar in het Hebreeuws, in dit geval staat daar, voor rotssteen staat er tsoer. Tsoer. Maar ik weet niet of u enig idee hebt van het Hebreeuws. De klinkers bestaan niet, hè. Er zijn alleen medeklinkers, dus dat is de T en de S en de R. Tsoer. Maar ja, die drie letters gebruiken wij ook, de rots. Dan heb je met, ja, het ene is een anagram van het ander. Dan heb je meteen een idee van hoe die spraakverwarring eigenlijk tot stand gekomen is. Dit is één van de methoden waarop dat gebeurd is. Letters door elkaar gooien. Zeg maar. Het is mijn vak niet en ik ga er ook niet verder over spreken. Maar ik vind het leuk om dat soort dingen af en toe eens te vermelden. En de tsoer, dat is dan weer hetzelfde als Tyrus. Want de naam van Tyrus komt eveneens van tsoer. Tyrus was die stad die gebouwd wordt, was op een rots voor de kust van wat wij kennen als Libanon. Heb je dat nog? Een tsoer, een rots. Ja. Maar doet er nou niet toe. Het andere was natuurlijk Sela, dat is ook een rots. Een piek, een klip. Want we hebben in Nederlands ook nog een paar woorden daarvoor. Nou, er staat hier niet Sela. En u weet, in het Grieks wordt het dan weer Petra. Heb je het niet? Er staat dus niet, ga in Petra, ga in Sela en verberg u in een stof. Dat staat er niet. Maar neemt niet weg dat tsoer wel degelijk een synoniem is voor Sela, de rots. Dus ja, of het er echt 100% zo staat, weet ik niet. Maar het beginsel blijft toch hetzelfde. Men zou schuilen in de rots met een heel volk. Ja, in dit geval wel. Het wordt trouwens herhaald, hè. Soms voel ik me erg bevoordeeld, omdat ik inderdaad nogal wat dagen heb rondgezworven. Ook nog, ook zonder jullie bedoel ik, in Petra, inderdaad. Maar de beschrijving hier in vers 19 zou je toch meteen daar moeten brengen. Gaande in de reten der rotsen. De reten der rotsen, in de kloven der steenrotsen, vanwege de schrik des Heren. Daar staat het dus weer, hè? Diezelfde schrik en rotsstenen als uit vers 10. Maar nu in vers 21, gaan in de reten der rotsen, in de kloven der steenrotsen vanwege de schrik des Heren en vanwege de heerlijkheid zijner majesteit enzovoort. Want ja, mijn herinnering aan Petra blijft dit. Je hebt paden en dan tussen het struikgewas en de doornstruiken enzovoort. En als je niet oppast, dan val je in een diep ravijn. Je kan het beste maar op een ezel gaan zitten. Als je, denk ik dan, maar je staat doodsangst uit onderweg vanwege de diepte. Ik tenminste wel. Ik sta van nature slecht op mijn benen, wankel. Dus ik moet van de randen afblijven. Maar dan zit je op zo'n ezel en die loopt helemaal precies langs de kant. Hè? En dan kijk je naar beneden en raad eens wat, daar ligt een dode ezel. Wiggert heeft het vast wel gezien in de tijd. Er lag een dode ezel op langs die kloof onderweg naar Erdeer, naar boven toe. Jongen, jongen. Kloven der steenrotsen. Maar dat je je daar verbergen kunt, ja... Ja, zeker wel. Zo ziet het er ook uit. Had ik vers 19 gelezen? Nee, hè? Jesaja 2, vers 19. Dan zullen zij in de spelonken der rotsstenen gaan en in de holen der aarde grotten. Vanwege de schrik des Heeren, vanwege de heerlijkheid zijn de majesteit, wanneer hij zich opmaken zal om de aarde te verschrikken. Nou, dan heb je even drie teksten. In dit verband, vers 10, vers 19 en vers 21. En in Openbaring lees je dezelfde gedachten. Met, ik weet niet welke woorden voor steenrotsen allemaal gehad hebben. Maar er zat Sela ook bij. Dus vooruit. Verder zijn er meer van die schriftplaatsen. Maar misschien dat ik die wel bespreek naar aanleiding van Openbaring 12. Omdat daar staat in vers 6... De vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Dan gaat het nog over gebeurtenissen, eerst althans in de 70ste week van Daniël. Maar hoe dan ook, er is sprake van dus een plaats in de woestijn. En een andere plaats spreekt over steenrotsen. En weer een andere plaats spreekt over gebergten en over kloven. En als je dat bij elkaar optelt, ja, dan ben ik in gedachten weer in Petra. Ik ben daar stellig van overtuigd. Dat is het. Maar goed, want de grote verdrukking als zodanig die over heel de wereld komen zal, en hoedanig er niet is geweest vanaf dat er een volk op aarde geweest is tot dan toe, ja, die moet dan nog beginnen. Aan het eind van de 70ste week ben je bij de verkorte dagen. Dat is Matthäus 24, hè. Ik kan niet elke keer alles opzoeken. Want indien die dagen niet, het is grote verdrukking vanaf het midden van de 70ste week. En indien die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar onder uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Ja, ik kan niet missen. Het kan nooit langer zijn dan 1260 dagen. Want het is nog maar 3,5 jaar te gaan tot het eind van de 70ste week van Daniël. En dan moet voor uw volk, het Joodse volk, de natie, dan wel de Joodse stad, Jeruzalem, moet de Messias dan komen. Dan is dus het eind van de verdrukking voor Jeruzalem. Maar de twee schriftplaatsen, nou twee, ja eigenlijk wel. De twee schriftplaatsen waar gesproken wordt over wat wij de grote verdrukking noemen, is Daniël 12, vers 1 en Matthäus 24, als dan zal grote verdrukking wezen. De ene schriftplaats zegt, hoedanige niet is geweest is van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. En de andere zegt, hoedanig niet is geweest sinds dat er een volk geweest is op aarde. Dus het gaat over een volkerenwereld. Dat is volstrekt legitiem hoor, het woord wereld als aanduiding van de volkeren. Maar waarom wordt het aan de volkeren gerelateerd als die grote verdrukking slechts komt over uw volk en uw heilige stad? Kortom, die grote verdrukking komt over heel de wereld, maar dat is niet binnen die 3,5 jaar zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniël, want die is slechts bestemd, staat er, bestemd voor uw volk en uw heilige stad. Kortom, die grote verdrukking die over de volkeren zou komen, die vindt plaats na de 70ste week van Daniël. Dat is na de val van Jeruzalem, na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Heb je dat? Het moet dan nog beginnen. Dat is één. Ja, ik kan er een poos bij stil blijven staan, maar of dat nou adequaat is op dit punt hier in aan het eind van Openbaring 6, weet ik dan ook niet zo zeker. Maar ik bedoel, er moet nog een heleboel beginnen. En het hoofdstuk 7 vertelt het ook, wat er daarna gebeurt. En de volgende hoofdstukken in het algemeen ook trouwens. Maar je weet wat, dat er nog een heleboel moet gebeuren. Die tien statenbond werd in, ik heb u die? Die tien statenbond. De tien statenbond. Uit Daniël 2. Daar zijn er tien tenen. Ik vind het wel grappig. Tien tenen. En ja. Het heet tien tenen. In hoofdstuk 7 heet het tien horens. En in Openbaring komen die tien horens ook weer voor. Enzovoorts. Openbaring, wat was het? 13, 14 en Openbaring 17, 18 enzovoort. Maar dat ging over een laatste wereldrijk uit de reeks van heidense wereldrijken. Waarvan de laatste die wij gekend hebben was het Romeinse. Althans binnen het kader van die profetieën en voor zover er namen bij genoemd worden. Maar wij hebben nog nooit kunnen constateren die tien statenbond, waar dan? Welke dan? Mocht u nou op het idee komen van, maar ik heb hier een lijstje en dan heb ik toch tien staten, dan moet ik u zeggen, dan ben u ook niet de eerste die dat verzonnen heeft. Ik heb thuis een hele verzameling lijstjes van tien staten die in de loop der tijd zijn aangereikt. Zo van, het Romeinse Rijk is uiteengevallen in tien verschillende staten. Want ja, het laatste, de vierde dier met die tien hoornen, dat de vierde dier was toch het Romeinse Rijk. En dan moet dus in het verleden, vooral als je niet gelooft in de wederkomst voor 1000 jaar, moet het in het verleden al gebeurd zijn. En dan hebben ze een lijstje, maar iedereen heeft zijn eigen lijstje. Het slaat helemaal nergens op. Het bewijst dat het niet gebeurd is. Dus ik ben een beetje zuinig op dat lijstje. Het is, ja, noem er nog eens een. Ja, leuk hoor. Gooi we op de hoop, op de verzameling. Hoe meer je er hebt, hoe duidelijker is dat het nooit gebeurd is. Hebben we dit nog? Dan heb ik het nog niet eens over het misverstand. Dat het zou gaan om de onderverdeling van het Romeinse Rijk. Dat berust namelijk op een misverstand. Dat leggen we later uit, want het komt vanzelf aan de orde in latere hoofdstukken in Openbaring. Het gaat feitelijk om, als het over grondgebied gaat, dan gaat het feitelijk niet over het Romeinse Rijk, maar over het oude Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Dus een rijk in het Midden-Oosten. Maar het hele punt is, het heeft nog niet bestaan en in de 70ste week van Daniël, voor zover we daar beschrijvingen van hebben, komen we het ook niet tegen. We komen al in de 70ste week van Daniël alleen tegen vrede en geen gevaar, uitgebeeld door die ruiter op het witte paard, zal ik maar zeggen. En dan nog krijgen we de honger, de oorlog en de dood, zijn er de tweede deel van de 70ste week van Daniël. En in het midden vind je via andere schriftgedeelten de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. En dat is dan toch in Jeruzalem, staande in de heilige plaats. Kortom, een rijk als Babel, met Babel aan het hoofd, zoals we uit Daniël kennen en uit de Openbaring, kom je er helemaal niet tegen, is niet geweest en in de 70ste week ook niet. Het punt is, dat moet allemaal daarna nog gebeuren. Dat neemt dus tijd. Ik bedoel, als het dan zo is dat de verwoesting van Babel het begin van de 1000 jaren inluidt, maar dan zijn we al in Openbaring 19 of zo, 20. Dan moet er toch eerst een Babel zijn. En als het een hoofdstad is van een wereldrijk, dan moet eerst dat wereldrijk met Babel als hoofdstad eerst nog opgericht worden. Toch? Welke dan? Waar dan? dat is er nog niet. Dat wil zeggen, ook na de 70ste week zal het nog heus wel enige tientallen jaren minstens duren, ook menselijkerwijs gesproken. Ook in deze razende tijd waarin alles zo razendsnel gaat. Hij zal wel enige voeten in aarde hebben voordat dat geregeld is. En dat is ook zo. Maar u weet natuurlijk dat ik al jaren roep. Oh, jaren. Dat is een understatement. Tientallen jaren roep. 33 jaar. Vanaf het einde van de 70ste week tot de val van Babel. En daarmee het binden van Satan aan het begin van de 1000 jaren. Dat is wat het is. Zie. Kortom, hierna, nadat de Heer zijn voeten heeft gezet op de Olijfberg, na de verwoesting van Jeruzalem, moet eigenlijk alles nog beginnen. Ja, in de praktijk de bekering van Israël, er is geen Israël. De geen Joodse staat, niks, het is allemaal weg. Je zit met een overblijfsel uit het Joodse volk, waar een overblijfsel uit de 10 stammen aan toegevoegd wordt, maar daar kom ik zo op. En dat wordt verzameld in de woestijn. En dan, wat gaan ze daar doen, denkt u, in de woestijn? Nou, die is makkelijk genoeg. Je gaat terug naar af en begint overnieuw. Eerst op je beurt wachten, je moet dubbel 6 gooien. Ja. En als dit er zijn, die 12 zal ik maar zeggen, dan moeten ze alsnog vanuit de woestijn optrekken langs de koninklijke weg naar het beloofde land. Zoals eens onder, hoe heette die man ook alweer?
Jozua.
Ja, en in het Grieks? Jezus, ja. Jozua dus. Precies. Dan nog van voren af aan. Dan moeten ze eerst nog het land in of veroveren, en bij die gelegenheid wordt een oordeel gebracht over die omliggende landen, Edom, Moab en Ammon en wat het maar was. Ik kan het makkelijk zeggen, omdat er zijn schriftplaatsen waar dat toch echt beschreven wordt allemaal. En maar dat is allemaal nog toekomst, van voren af aan. Dat is ook wat wij dan tegenkomen in hoofdstuk 7. De eerste versen. Kijk, met opzet, ik weet niet of het u opgevallen is, maar met opzet verzuim ik om aan het begin van de avond meteen een heel schriftgedeelte te lezen. Ik neem namelijk aan dat u zichzelf ook een beetje voorbereidt en het vast is leest van tevoren. En bovendien, het er snel overheen lezen, dat schiet ook niet op. Wat staat er precies? Die dag zijn storms, daar hebben we het over gehad natuurlijk. Omdat het een synoniem is voor de dag des Heren. Die begint ook officieel dan pas. Bij het eind van de 70ste week. En dan staat er, en na deze zag ik 4 engelen staan. Dat betekent, dat na deze betekent primair, hier komt een volgend visioen. Want het zijn visioenen. Uit het verband blijkt dat na deze ook inhoudt dat het volgt, dat wat gezien wordt, ook chronologisch volgt op het voorgaande. Dat is lang niet altijd het geval, maar hier wel. Bovendien zitten wij in spanning omdat wij nog iets te goed hebben aan het eind van hoofdstuk 6. Want we hebben netjes meegeteld. Er waren 7 zegelen te verbreken. En we hebben geteld tot 6. Dus wij verwachten nu de opening van het 7e zegel. Hoofdstuk 7 vers 1 had we kunnen beginnen met. En toen het 7e zegel geopend had. Maar ja, dat staat er niet. Dat staat pas in hoofdstuk 8 vers 1. Komt eerst iets tussendoor. En wat er tussendoor komt, dat is even een zijlijn. Dat is, als ik zeg, zo zit de boek Openbaring in elkaar, dan zegt u misschien, ja, dat is ook bijzonder. En dat was niet de bedoeling, dat u dat dan zou zeggen. De bedoeling is dat hij dan zou zeggen, ja, dus zo zit alle literatuur in elkaar. Zo zetten ze films in elkaar, weet ik veel. Je vertelt een verhaal en dan stopt het ergens en dan word je ineens verplaatst. Of je krijgt een flashback helemaal terug. Dat heet een flashback, wist je dat? Heet een flashback. Dat is al sinds de 70e jaren heet dat een flashback. Dat is goed Nederlands. Een flashback. En dan word je terugverplaatst naar het verleden en naar een andere locatie. Dan moet je daar een draad opnemen. En dan zie je diezelfde mensen of hun buren, maar nou 40 jaar jonger. En dan beginnen ze weer aan hetzelfde verhaal. En dan komen ze daarna, komt het verhaal weer bij elkaar. En gaat het weer verder. Als je geluk hebt, want als je pech hebt, dan neemt hij ergens anders de draad weer op. Hadden we het al over Multatuli gehad? Oké, nou, daar zullen we het ook niet over hebben dan. Doet die man te veel eer. Maar goed, dat schiet alle kanten op. En je vraagt je af, hoe zit dat in elkaar? En de bedoeling is dat je dan op de laatste bladzijde ongeveer doorhebt hoe het in elkaar steekt. Hè? Nee, kinderboeken worden niet... W.G. van der Hulst deed het zo niet, nee. Maar als je een beetje literair wil meetellen, dan moet je echt iets ingewikkelds in elkaar zetten. Maar het is ook een normale manier. Je kunt zeggen, ik kan het nu ook zeggen. Ja, ik kan wel verder gaan met het verhaal, maar u zou eigenlijk eerst even... Ga even mee, kijk even hier. En dan, oké, en heb je dat gehad? Oké, dan kunnen we nu verder. Zo gaat dat. Dan, zo, dat staat hier ook, want er staat na deze zag ik 4 engelen visioenen. Hoe beeld je het uit? Nou zo, zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken der aarde. Ik weet dat er mensen zijn die dit niet begrijpen. Die hebben net een beetje meetkunde geleerd op school. En die verstaan onder een hoek iets van 90 graden. En denken nu dat de aarde een vierkant is. Ik heb zelfs ergens gelezen dat volgens het Bijbelse wereldbeeld de aarde een vierkant is. Met randen waar je eraf kunt vallen. Nou ja, waarom? Omdat er staat 4 hoeken der aarde. Die kennen hun Nederlands niet. Een hoek betekent een richting. Dat is een hoek. Een richting. Een hoek, dat hoeft niet noodzakelijk 90 graden te zijn, wijst ergens heen. En dus betekent het richting. En zelfs tot vandaag, voor zover, ja, het zal wel per GPS gaan tegenwoordig, maar zover ben ik niet, hè. Ik heb het al eerder losgelaten, dus in mijn tijd was het nog gewoon, wat is de richting? En dan krijg je een hoek, hè, 280 graden. Hè? Weet u toch welke kant het op is ongeveer, of niet? Tamelijk naar het westen, toch? Nou ja, ongeveer. Zoiets, je werkt met hoeken. Dus de 4 hoeken der aarde, men heeft de wereld ingedeeld in 4 windrichtingen. Dat kennen wij ook, noord, oost, zuid, west. Waarom 4? Het had 5 kunnen zijn, maar dat is lastig rekenen. Ja, het had 12 kunnen zijn, ligt voor de hand. Gewoonlijk, wij zijn geneigd een cirkel in te delen in 12. Om redenen die ik nou niet ga uitleggen. Komt later wel weer een keer aan de orde. In openbaring. Jawel. Maar 4, omdat aardse dingen, zichtbare dingen nou eenmaal onder de 4 gerekend worden. Heb je dat? Daarom kennen we ook 4 aggregatietoestanden. Dat soort dingen meer. Ja, doe maar, ga er liever niet op in, dat wordt een getalsymboliek over de 4. Maar de 4 hoeken der aarde zijn gewoon die 4 windrichtingen, noord, oost, zuid, west. En die engelen, dat zijn dus boodschappers. Ze moeten iets meedelen, ze stellen iets voor. Of als ze doen iets, en daarmee delen ze ook wat mede. Door iets theatraal te doen. Wat doen ze dan? Die staan de wind vast te houden. Hoe Johannes dat kon zien, weet ik ook niet. Hij heeft helaas geen foto gemaakt van, hè? Hoe teken je zoiets? Nou ja. Houdende. Houden is vasthouden, ook in de zin van bedwingende. Hè? Ja. Ophiuchus, is dat de slangenhouder of is dat de slangenbedwinger? Of kennen jullie het niet? Dat is de naam van de sterrenbeeld. Die man die die slang vasthoudt. Is dat de man die de slang moet transporteren? Of is het degene die de slang in zijn greep heeft? Het is dat laatste, hè? Het is gewoon Christus, maar goed. Esculapius heet hij in een andere taal. Dat is die slang. Nou ja, goed, laat maar. Overigens. Hij houdt hem. En hier houdt hij de vier engelen, noordoost, zuidwest, houden de vier winden der aarde, opdat geen wind. U weet, wind is onzienlijke kracht, is ook een beeld van de geest eventueel, want de geest blaast waarheen hij wil, dan wel waait waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar je kan hem niet zien. Dat is Johannes 3, hè? Nou goed. Houden de bedwingende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde of de zee. Dat is niet de hemel, maar de aarde. En als inderdaad de aarde wereldwijd bedoeld wordt, krijg je dit. De aarde, de zee. Want dat is eigenlijk ook de aarde min of meer, om zo te zeggen. Het is namelijk niet de hemel, hè? Goed. Zie je beneden, omdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. Hoezo? Want als die wind waait, dan gaat het over de toorn Gods, over de schrik des Heren, die we net lazen drie keer in Jesaja hoofdstuk 2. En hier heet het dan weer de grote dag zijns toorns, wordt uitgebeeld in wind, een verschroeiende hete wind. Eventueel storm. Maar die winden gaan nog niet waaien. De vier engelen houden het nog tegen. Implicerend, het zou eigenlijk toch moeten, die winden. Die oordelen Gods. Maar het wordt nog even tegengehouden. Oh. Dus het begint niet meteen, het barst niet meteen los na de val van Jeruzalem. Zie? En nog tegen enige boom staat er. Maar bomen, zeker als het gaat om de profetieën, om de eschatologie, zijn een beeld van volkeren. U weet wat de heer zei, hè? Die zei, let op de vijgenboom. Die kennen wij als uitbeelding dan van, laten we zeggen, een Israëlitische staat. Ik zei niet Israëlische, ik zei Israëlitisch. Oké, eventueel. Maar hij zei ook, let op de boom en de andere bomen. En dat gaat dus over andere volkeren. Bomen als volkeren. Hier blijkbaar ook. Want er zou een oordeel moeten komen over de volkeren. Want als de Heer komt, zou hij de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen, et cetera. Maar om hen te oordelen, het oordeel over de volkeren. Matthäus 25 bijvoorbeeld. Maar het gebeurt nog niet, niet in de praktijk. Want er moet eerst wat anders gebeuren. En terwijl die vier engelen, die vier winden staan tegen te houden, ziet Johannes een andere engel, of gewoon nog een engel, want dat is eigenlijk wat het betekent. Denk het maar in het Engels, dan weet je wat er staat. Hè? Another angel. Dan verschilt hij niet, maar het is gewoon nog eentje. Oké. En ik zag nog een engel opkomen van de opgang der zon. Dat is dus het oosten. En als het komt van de opgang der zon, komt het niet alleen van het oosten, maar het komt van God zelf. Oosten, of opgang der zon, heeft van doen met de oorsprong der dingen. Niet alleen wijzen komen uit het oosten. De zon gaat ook, het licht gaat ook op in het oosten. Maar de olijfberg waarop de Heer zou verschijnen, ligt ook ten oosten van Jeruzalem. Staat er in Zacharië 14. De berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En oosten en voor is eigenlijk ook hetzelfde. Namelijk, het oosten komt eerst. Vandaar dat de mens altijd gericht is naar het westen. En als hij dan weer verder moet op zijn levensweg, dan trekt hij nooit de opgaande zon tegemoet. Maar hij gaat altijd de ondergaande zon achterna, al of niet, met een peuk in zijn mond of een strootje. Hebben jullie die nog? Vreemd is dat, hè? Het is altijd naar het westen. How the west was one. Het is nooit how the east was one. De mens komt van het oosten, gaat naar het westen. Wat is het? Nou goed. Maar ik zag nog een engel opkomen van de opgang der zon. Daar stond de vijfde. Hebbende het zegel, dat wil zeggen het waarmerk des levenden gods. Dat wil zeggen hij vertegenwoordigt de levende god. Dat is de betekenis van dat zegel. In de eerste plaats. Maar een zegel is ook bedoeld om over te dragen. Dat wil zeggen, een zegel is een soort stempel. Het Nederlandse woord ontschiet mij. Daarvoor is een speciaal woord voor. Om men iets verzegelt met behulp van zegellak enzovoort. Gewoonlijk wordt daarvoor een ring gebruikt. Maar soms ook gewoon een stempel. Dat is makkelijker eigenlijk. Staat gewoon op een bureau, een stempeltje erop. Klaar. Maar het is een waar merk. Het is de vertegenwoordiging van iemand. Aan het zegel kun je zien wie het is. En van wie het afkomstig is. En wie de rechten op laat gelden. Zoals ook het graf van Jezus verzegeld werd. En de leeuwenkuil van Daniël, om maar eens wat te noemen. Een zegel. En u en ik, wij zijn verzegeld omdat wij het stempel dragen van de Heilige Geest, staat er. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest die beloofd was. Kortom, God heeft zijn naam op ons geschreven. Of zijn zegel op ons gezet. Hij heeft ons afgestempeld. Zoiets. Ons. Maar hier verschijnt een boodschapper. Want de engel betekent nog steeds boodschappen. Hij komt uit het oosten en dus inderdaad van de levende God met het stempel. Dus hij gaat iets afstempelen. En dat staat er ook. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen welke gegeven was. Want dat mag. Ja, dat staat er niet, dus je moet het weglaten. Hè? Hij riep met grote stem, krachtig, tot de vier engelen, welke gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zodat je ziet wat die winden zouden doen, de aarde en de zee, alles wat onder de hemel is, beschadigen. Zeggende, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen. Dat zijn dezelfde aarde en de zee en de bomen als uit vers 1. Toch? En de stem van deze engel is een krachtig, een grote stem, staat er. Komen we wel vaker tegen, die grote stem. In 1 Thessalonicenzen 4 bijvoorbeeld, in verband met de wederkomst van Christus. Maar toe wel. Het is een grote stem, omdat die krachtiger is dan de kracht van die vier engelen aan de hoeken der aarde. Dus deze is dominant. En dus zegt hij, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen. Dus hou die winden nog even vast. Want eerst moeten wij, totdat wij de dienstknechten van onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Dus die ene engel in dit visioen. Het is een beeld, het is maar een visioen. Een zinnebenige voorstelling van zaken. Heeft die engel zo'n stempel bij zich enzovoort. Hij zegt, maar ik moet eerst nog even wat stempelen. 144.000 stempeltjes. Hè? Want dat staat er. Implicerend. En daarna kan je die winden loslaten. Maar dit moet eerst gebeuren. Zodat je ziet dat voordat echt die verdrukking, die beschadiging, over de wereld komt. Over de bomen, over de aarde, over de zee, wat het maar is. Moeten er eerst 144.000 stempels gezet worden. Dienstknechten namelijk van onze God. Worden verzegeld aan hun voorhoofden. Dat woord voorhoofden, dat wordt in de Bijbel gebruikt ter aanduiding van iemands identiteit. Dat wil zeggen de macht die hij heeft. hangt samen met kronen en diademen op. Dus dat wordt geacht over het voorhoofd te zijn. Het heeft iets te maken met voorhoofd te betekenen. Dat is eigenlijk het woord voor uitspansel in het Hebreeuws. Rakia, het uitspansel. Dat wordt, maar er wordt geacht autoriteit en kracht in te zitten. Dat, zoiets is het. Maar goed, of het een teken is wat zichtbaar is. Ik zeg u, dit is een visioen. Dus ja, als dat zichtbaar is, dan weet ik niet. Maar ze krijgen in ieder geval autoriteit mee. Zodanig dat ze inderdaad immuun zijn, blijkbaar, voor de beschadigingen, voor de ellende, de oordelen die over de wereld komen zouden. Maar ze krijgen in ieder geval gezag mee. U weet hoe dat was. Je had Petrus, Petrus en Johannes in Handelingen 3. Dat was na de Pinksterdag. Door hun activiteit werd één kreupele genezen. En toen werden zij, Petrus en Johannes, gevangen genomen. Want ja, gezondheidszorg, dat gaat zomaar niet. Dus ja, ze werden gevangen genomen. En de andere dag voorgeleid aan het Sanhedrin, aan de Joodse Hoge Raad, onder leiding van de hoge priesteren. En de vraag was, van wie gaat dit uit? Want de vraag is ons ook altijd, van wie gaat het uit? Door wat kracht? Of door welke naam? Doen jullie dit? Krachten zwart. Wie heeft je aangesteld? Waar is je diploma? Waar zijn je geloofsbrieven? Of hoe die dingen maar heten tegenwoordig. Hè? Je moet een brevet hebben. Ik weet nog, we hebben net dat lied gezongen. Weet je nog? Heer, ik weet het heel mijn leven enzovoort. Dat hebben ze in de tijd mij voorgezongen. En Johan Bos en Chris Draaimakers hebben mij dat voorgezongen. En ze zeiden, ja, dat is de melodie eigenlijk van The Love of God. Zei, dat lied ken ik niet. Waar zoeken we op? Want ik wilde de originele melodie hebben. Dat niet dat gedoe van de een zingt het zus en de ander zo. Hoe is die dan? Zei, nee, ik wil het zeker weten. Toen zijn we op zoek gegaan naar de oorsprong van het lied. En dan, natuurlijk heeft iemand dat dan geclaimd en de rechten opgeclaimd. Zodat als ik ernaar vraag, dan moet ik eerst betalen. Zo steekt die wereld in elkaar. Ja, het is nou helemaal niet anders. Maar ik wilde graag de muziek ervan hebben, dan de melodie en eventuele akkoorden. Dat kan niet. Ik zal u vertellen waarom dit. Want dan moest ik diploma hebben als kerkmuziekleider. Ik moest een praise leader, hoe heet dat in het Engels tegenwoordig? Ook een aanbiddingsleider heet dat in het Nederlands. Ja, aanbiddingsleider. Dat betekent gewoon zangleider of gangmaker of conferencier of wat dan. Hè? Ja, nou ja, goed. Maar je moest er papieren bij hebben. Je moest er iets kunnen laten zien. En dan kon ik het krijgen. Ja, tegen betaling. Oh, niet. Nou ja, dat is allemaal niet gebeurd. Dus ik heb het opgeschreven zoals het mij voorgezongen werd. Dat bleek hoofdzakelijk de tweede stem te zijn van het lied The Love of God. Maar toen maar weer. Dan weet u dat ook weer. Maar krachtens wat? Nou, deze lui krijgen autoriteit mee. Petrus en Johannes zeiden, met de mond van Petrus uiteraard, dat is krachtens Jezus van Nazareth. Die gij gekruist hebt, zegt hij erbij. Moet je vooral doen als je die zit een vriend wil houden. Maar goed, die gij gekruist hebt. Handelingen 3 of 4, lees het maar eens na. 3 is het nog, geloof ik. Ik weet niet. Hoe dat ook zij, er moeten dienstknechten gods verzegeld worden. Dienstknechten gods, dat kan van alles inhouden, die dienst. Maar primair, dat is heel gemakkelijk. God is woord. Dat betekent dat God per definitie spreekt. Dat is wat hij doet. En als hij dus gediend wordt, dan wordt hij gediend met datzelfde woord. Dat wil zeggen, een dienstknecht van God is primair degene die verantwoordelijk is voor het verder brengen, spreken van het woord van God. Wat is het? dat dat gradaties kent. Dat wil zeggen dat daar allerlei dingen bij aan te pas komen. Dat is zo. Ik bedoel, Elia was zo'n dienstknecht van God als profeet. Maar hij had ook een butler. Zodat ik vind dat elke profeet eigenlijk een butler moet hebben. Goed Nederlands woord toch, een butler of niet? Een huisknecht, Gehazi, weet u wel, met die bolle ogen. Hij heet eigenlijk Popeye. Als je Gehazi vertaalt naar het Engels, dan krijg je Popeye. Dan is dit, die bolle ogen. De man die afging op wat voor ogen is. Sterk verhaal, hè? Ja. Nou goed. Ja. Maar ook dat maakt deel uit van de bediening van het woord. Dat is niet alleen Elia, dat is ook Gehazi. Met al zijn gebreken, eventueel, maar daar hoef ik verder niet over te spreken nu. Maar het is breed. Maar in principe, het gaat altijd over het woord Gods. Dienstknechten Gods, hier dus, die autoriteit meekrijgen. En dan staat er, vers 4... En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren, of werden. Ik hoorde het. Daar ben ik heel blij mee, want anders had hij moeten zeggen. En ik heb geteld. Wie, hoeveel hebben ze? 1, 2, 3. Dan zijn we hier nog een paar dagen, zal ik maar zeggen. Maar hij hoorde het getal. Het werd erbij geroepen, vooruit de man. Ik hoorde het getal, degenen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld. 144.000. Dat is, staat erbij, uit alle geslachten der kinderen Israëls. En dan moet je eigenlijk toch meetellen, maar niet tot 144.000, maar tot 12. Namelijk uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Azen. Waarom staat er niet gewoon alleen maar 144.000 uit alle geslachten kinderen Israëls, namelijk 12.000 uit elke stam? Waarom staat dat er niet? Nou ja. U weet toch wat de traditionele theologie, dat bestaat niet hoor, het zijn traditionele theologen. U weet toch wat die erover zeggen? Wat betekent dat 144.000? Nou, het betekent heel veel. Maar je moet het niet, dat is heel veel, niet letterlijk, maar dat betekent heel veel. Oké. Dan gaan we door naar vers 9. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kan. Wat betekent dat? Heel veel. En dan lees je later in Openbaring, wat was het, 20? Lees je over, en de duivel werd gewonnen voor 1000 jaren... en hij werd niet losgelaten voor de 1000 jaren vereindigd waren. En ze heerst als koningen 1000 jaren totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Ze zullen met hem heerst als koningen 1000 jaren... en wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer geloof ik. Ja, wat betekent 1000? 1000 jaren, heel lang. Ja, ik weet niet wat met die lui is, maar. Als je een getal boven de 3 tegenkomt in de Bijbel, dan is het veel. Moet je vooral niet letterlijk nemen. Ja. Dan. Maar dan nog 144.000, oké, heel veel. Maar wat betekent dan 12.000 uit de stam van Ruben, 12.000 uit de stam van, wat een goede volgorde heb, uit de stam van Gad, 12.000 uit Aser, 12.000 uit Naftali, 12.000 uit Manasse, 12.000 uit Simeon, 12.000 uit Levi, 12.000 van Issachar, 12.000 uit Zebulon, 12.000 uit Jozef en 12.000 uit Benjamin. En dan beginnen we vooraan. 12.000 uit het geslacht van Ruben, wat betekent dat? En als je dat bedacht hebt, dat kan je niet bedenken hoor. Maar goed, stel dat je nou daar iets op bedacht hebt, dan is de volgende vraag. Oké, maar wat betekent dan 12.000 uit de stam van Gad? Oké, heb je ook gedacht. Nou, nog 10 te gaan. Dit schiet toch niet op. Er zit echt niks anders op dan het gewoon te laten staan. Want letterlijk weet ik wat het betekent. Toch? Bovendien zitten we daarop te wachten. Op letterlijk iets. Want nou heb je twee getuigen. Dat hebben we nog niet besproken. Dus openbaring 11. Sorry. Dan heb je twee getuigen gehad. Oké, dat is het evangelie gepredikt in Jeruzalem. En in de tijd, in de 70ste week van Daniel, nog voor de verwoesting van Jeruzalem. Er zijn gelovigen in elk geval uit Jeruzalem gevlucht. In de eerste helft van de 70ste week tot aan, of tot in het midden van de 70ste week. Toen stond er, ja, je hebt nou maar seconden, dus niet meer in huis ingaan, maar meteen weg. Enzovoort. En dan heb je nog 3,5 jaar later, bij de val van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week, dat er een overblijfsel uit de stad vlucht naar de woestijn tot Azal enzovoort, uit Zacharië 14. Oké, die heb je dan. Dat is het. Meer gelovigen zijn er op aarde niet. Nou, misschien nog een stuk of 10 verspreid in de hele wereld, misschien een beetje veel, maar in principe meer heb je niet. En nou komt die grote verdrukking, het oordeel God. Dan moet u meteen denken, heb ik wat gemist? Dat kan toch niet? Als de Heer zegt dat hij de hele mensheid zal oordelen, dan wijst hij eerst Noach aan om een boot te bouwen die daarmee instemt. En dan zegt de Heer, nou ja, oké, je hebt 120 jaar de tijd en dan komt mijn oordeel. En Noach wordt vervolgens beschreven, nou ja, genoemd in de Bijbel, de prediker der gerechtigheid. En ze gunnen het hem niet eens dat hij het met zijn mond gedaan heeft. Want ze vertellen je dan dat elke hamerslag, want hij schijnt het schip in elkaar gespijkerd te hebben. Maar, hè? Dat elke hamerslag dan een getuigenis was van Noach. Oké, okay. Ik vind het leuk bedacht allemaal. De prediker der gerechtigheid. En als de Heer zegt, ja, ik ga Nineveh verwoesten, want die stad die bevalt mij helemaal. Dit gaat helemaal fout. Dan stuurt hij eerst Jona er naartoe. En dan zegt hij, 40 dagen. We hebben die nog. En wat de wereld, wat Jeruzalem betreft, 1 week. Vanaf het sluiten van dat verbond, zal ik maar zeggen, van de ondertekening van enzovoort. 1 week. Nou ja, van jaren, maar niettemin, er staat een termijn voor. Zie. En in onze dagen, de toorn Gods wordt geopenbaard over alle mensen die de waarheid en ongerechtigheid en onderhouden enzovoort. Maar het neemt niet weg, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is dat het evangelie gepredikt wordt aan alle volkeren over heel de wereld. God verkondigt nu aan alle mensen alom. Dat is de ene kant. En de andere kant is, weet je nog? De ene kant is honger en de andere kant is koren bij Jozef. De ene kant is het oordeel en de andere kant is het evangelie. En hier zijn we toe aan het oordeel over de hele wereld. Niet meer over Jeruzalem, dat is al geweest, maar over wat er verder komt. Maar er komt dan toch eerst, moet toch eerst de evangelie gepredikt worden. Door wie dan? Hoeveel gelovigen zijn er dan? Je kunt ook anders zeggen. Maar wie zou dat moeten doen? En dan moet je niks verzinnen. Dan moet je gewoon je Bijbel lezen. En dan is het antwoord simpel. Wie is er nou uitverkoren om te verkondigen de deugden desgene die hem getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht? Dan weet ik dat u twee antwoorden kunt geven. Maar dan had ik het niet uit Petrus moeten citeren, maar meteen wat was het, Exodus 19? Israël dus. Indien gij naastig bij stem zult gehoorzaam zijn, zult gij een volk zijn, mij ten eigendom, een heilig volk, een verkregen volk. En Petrus de rots, die zegt erbij wat het betekent. Het betekent dat men het woord des Heeren zou verkondigen. God is woord en als men de Heer zou dienen en God bekendmaken over de wereld, betekent het dat zijn woord gepredikt zou worden. En toen in de tijd, nou ja, Paulus stelt zichzelf retorisch de vraag: wat is dan het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Want als die mensen toch behouden moeten worden, net als elke heiden, zoals Petrus zei in Handelingen 15, namelijk door geloof. Wat is dan het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis? En dan zegt Paulus, nou ja, prima dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. En wat betekent dat? Niet dat tot hun de woorden God zijn gesproken, maar het betekent dat zij zelf de woorden God zouden spreken. Voor de rest van de wereld. Of in onze giriastische, dan wel dispensationalistische jargon. Israël was benoemd, uitverkoren om Gods zendingsvolk te zijn. Als eerstgeborene van de volkeren, want Israël is mijn eerstgeborene. Nou ja, via Ephraim, maar Israël is mijn zoon en Ephraim is mijn eerstgeborene. En de eerstgeborenen hebben de religieuze verantwoordelijkheid. Oké, dat is binnen Israël in de tijd overgebracht naar de priesters, het huis van Aaron. Maar fundamenteel eerstgeborenen. En dus wie moet nou straks het evangelie prediken? Israël. Voor dat doel moet Israël eerst tot bekering komen. Maar aangezien het gaat om de openbaring van het koninkrijk van Christus, moet dus primair Juda tot bekering komen. Het Joodse volk, want dat is de koninklijke stam. De stam dus ook van het huis van David. En bovendien, het is de stam waarvan Jacob profeteerde. De scepter zal van Juda niet wijken tot het Silo komt enzovoort. En bovendien, in Openbaring 5 hebben wij gelezen dat het gaat om Christus, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids enzovoort. Dus als dat koninkrijk moet komen, moet je eerst hebben een bekeerd Joods volk. Dat is in het verleden niets gebeurd, daarom kwam het koninkrijk hier ook niet. Zij wilden hem niet. En het is door de Joodse regering ook menigmaal herhaald en vastgelegd in de boekhandelingen. Een keer of 4, 5 denk ik, zo'n beetje. Doe maar. Maar als die roeping om dat woord van God bekend te maken gegeven is aan heel Israël, dan moet dus inderdaad heel Israël zalig worden. Dat is de enige echte betekenis van deze uitdrukking uit Romeinen hoofdstuk 11. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Er staat niet alle Israëlieten, er staat heel Israël. Dat zijn in dat geval de beide huizen van Israël. De Joden dus, of zo je wilt, de twee stammen. En dus aan de andere kant, Ephraim of Jozef, zijn er de 10 stammen. Dat moet dus eerst gebeuren aan het eind, of na de 70ste week van Daniël. Dat dat tijd neemt. Ja, je hebt maar een gelovige overblijfsel uit de Joodse staat. Meer weten wij niet. Niet uit de Bijbel, anders weten wij niet. Aan het eind van de 70ste week. Vluchtelingen uit Jeruzalem, dan wel Judea, die zich verzameld hebben in de woestijn. Dat wil zeggen in Petra. Maar dat zijn niet alle stammen van Israël. Dat kan je nou wel willen en denken en zeggen, maar dat is niet waar. Dat geldt slechts voor de erfgenamen of afstammelingen van het tweestammenrijk van Israël. En de vreemdelingen binnen hun poorten. Oh, hun metgezellen uit Ezechiël 37 mag ook. Dus je hebt eerst Juda, maar je hebt daarna nog de 10 stammen van Israël. En het is één ding dat ze bereikt moeten worden met het evangelie. Neem aan dat het via de Joden gebeurt. Bekeerde Joden. Maar ze moeten geïdentificeerd worden, erkend worden als dat zijn ze. Ze moeten het evangelie horen en dan moeten ze nog uit elk van die andere 10 stammen, om zo te zeggen. Eigenlijk zijn het uit alle stammen alsnog, maar goed. moeten er 12.000 gelovigen zijn die dan ook nog de bekwaam zijn en de autoriteit krijgen om als verzegelden het evangelie te prediken in de rest van de wereld. Hoeveel tijd neemt dat, denkt u? En wat ik buiten beschouwing heb gelaten, dat maakt het antwoord op deze voorgaande vraag dus ook heel moeilijk. Dat is dat het min of meer ondoenlijk is dat zo'n klein overblijfsel uit Juda, verzameld in de woestijn, dan ook nog het evangelie gaat prediken en dat de hele boel moet wachten totdat er 144.000 als ze aangesteld kunnen worden. Dat wil zeggen, dienstknechten gods kunnen aangesteld worden. Het punt is namelijk dat u en ik daarin betrokken zullen worden. Dat heeft van doen met het werk van de gemeente in, misschien moet ik zeggen nou, maar dat zeg ik liever niet, in de toekomst van de Zoon des Mensen, in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is waarschijnlijk een onderwerp apart. Hoewel, het is natuurlijk niet apart, maar het is een specifiek onderwerp. De functie van de gemeente na de opname van de gemeente. En dat wij erfgenamen zijn van dat koninkrijk en erin betrokken zullen zijn als erfgenamen, deel in de heerlijkheid van Christus enzovoort. Wat dacht u wat dat betekent? Dat we doorgaan met harp spelen op een wolkje? Ik moet er even niet aan denken. Bovendien, als je nou Iers bent en een glaasje Guinness erbij hebt, kan ik me dat nog voorstellen. Harp spelen, maar hè? Maar nee. Toen maar. Nee, we hebben wat te doen. En dat beschrijft de Bijbel ook wel, hoor. Maar goed, dat heeft rechtstreeks van doen met dit werk. De verspreiding van het evangelie, of zo anders zeggen. Wij zijn die hemelse wezens die uitgezonden worden om de uitverkoren bijeen te vergaderen van de vier winden. Zo staat het in Matthäus 24. Alleen ik zeg dat nou maar zo snel, omdat, dat is ook een onderwerp apart, om zo te zeggen. See? Maar hier gaat het alleen om het idee van de dag zijn stoorns is gekomen. We weten allemaal dat die toorn Gods inhoudt, de beschadiging van de aarde, de zee en de bomen en wat het maar was. Wij noemen dat zelfs bij elkaar verzameld de apocalyps. Wat een eigenlijk onzinnige aanduiding is, want het betekent alleen maar openbaring. Dat is de naam van dit boek. Maar u weet, als de film zo heet, dan weet u waar het over gaat. Hè? Over ellende. Apocalyps. Ja, en de volgende heet Armageddon. En dat betekent precies hetzelfde dan. Dat is ook niet waar, maar ja, ze weten het niet beter. Hè? Het is een en al ellende. Oké, maar eerst nog niet, want eerst moet geregeld worden dat God zijn boodschappers uitzendt met de opdracht: gaat heen onder alle volkeren en maken het tot mijn discipelen of zoiets. Nou, dat gebeurt. En dan krijg je dus 144.000, dat zijn 12.000 uit elke stam. Ik heb van de Jehovah's getuigen ooit wel begrepen dat zij beweren de 144.000 te zijn. Daar zijn een paar bezwaren tegengekomen in de loop der tijd. De eerste is natuurlijk dat ze met meer zijn dan 144.000. Dus dan moesten ze de leer weer veranderen. Ik lach daarbij, ik vind het leuk, zulke dingen. Ja, ik vind het komisch. En het andere is dat ik nooit van ze gehoord heb uit welke stammen ze dan zijn. Want ja, als je het letterlijk neemt dat het 144.000 zijn, en dat deden ze namen dat letterlijk, dan moet je ook nog weten uit welke stammen. Toch? Nou ja. Goed. Het is niet zo zinnig om er verder op in te gaan natuurlijk. Maar doe maar. Maar 12.000 is mooi gelijk verdeeld over alle stammen. Alleen, je loopt altijd tegen hetzelfde probleem op. Je hebt 12 stammen van Israël. Maar dat is niet waar, het zijn de 13. Alleen, er is geen enkele opsomming in de Bijbel waar 1 en 13 genoemd worden, dan worden er nooit meer dan 12 genoemd. En dat is ook officieel, zijn er 12. Maar het betekent dat er altijd 1 wordt weggelaten. En wat, ik denk niet, heb ik daar een notitie van? Volledig voor u informeren. Of ik daar een notitie van heb? Nee, heb ik niet een notitie van. Nee. Er zijn meerdere opsommingen in de Bijbel van de 12 stammen van Israël, maar er ontbreekt er altijd 1. En hier ook. Nee, soms ontbreekt Levi, omdat hij namelijk geen eigen grondgebied had. Dus als je de verdeling van het land hebt onder de stammen van Israël, dan krijg je er maar 12. Want Levi heeft geen eigen grondgebied. Komt niet voor. Bij gelegenheid ontbreekt ook de stam van Simeon. Ik meen bij de opsomming van de profetieën van Mozes in Leviticus. Nee, Leviticus. In Deuteronomium 33. Zoiets. Maar kortom, er ontbreekt er altijd 1. Hier ontbreekt er ook 1. Voordat u nou zegt Efraïm, moet ik u zeggen, nou, die vind je hier wel. Onder de naam van Jozef. Want u weet, Jozef werd verdeeld, de stam van Jozef werd verdeeld in 2 stammen. Vandaar dat je er altijd 13 hebt. Namelijk Efraïm en Manasse. Manasse wordt genoemd in vers 6. Efraïm, de naam van Efraïm wordt niet genoemd, maar de naam van Jozef wel. En als dat in vers 8 dus niet Manasse is, omdat hij al genoemd is in vers 6, dan is de naam van Jozef in vers 8 dus gewoon de aanduiding van de stam van Efraïm. Heb je dat nog? Ja, dan kijkt u me aan van hoe kan dat nou weer? Ja, nee, dat is heel gewoon. Of het nou Jozef is of Efraïm, maakt niks uit, want Jozef was de eerstgeborene en vervolgens is Efraïm de eerstgeborene en dus de drager van het eerstgeboorterecht binnen Israël. Dus ja, dat maakt niet uit welke naam je dan krijgt, hè? Dus doe maar. Maar de naam die echt ontbreekt is de naam van Dan. En toen heeft men uitgevonden, ja, ik kan net doen of ik niks weet, maar dat heeft geen zin. Er komt toch iemand altijd wel met een opmerking, die hebben ergens wat gelezen. Wat ik van jongs af aan gehoord heb, is de naam van Dan komt niet voor, dat concludeert men eruit, dat uiterste blijkbaar... uit de stam van Dan komt dan de antichrist voort. Want de antichrist moet wel een Jood zijn. Dit is al wattaal, hè? Dit is al wattaal. Hoezo moet die antichrist een Jood zijn? Omdat de Joden hem anders niet, als de Christus accepteren. Het is nog meer wattaal. Ik weet niet waar ik beginnen moet, maar in de eerste plaats, er staat niets van die aard in de Bijbel. Maar men gaat ervan uit dat Dan, de stam van Dan straf verdient en dat hij niet mee mag doen, dus. Wat dan? De antichrist namelijk komt niet uit Dan voort. De antichrist komt voort uit Amalek. Klopt ook niet. Klopt ook niet. De antichrist is namelijk gewoon de duivel die uit de hemel geworpen wordt, staat er. Nedergeworpen, ik moet altijd een net woord bedenken. Die uit de hemel nedergeworpen wordt. En dat is het dan. Dat is dus een alien die hier op aarde, u kent het uit de film natuurlijk. Een alien die op aarde geworpen wordt en dat is het dan. Nee, dat is niet dan, dat is de duivel. De baarlijke duivel heet dat. In de zin van de zichtbare duivel. Alleen, Men heeft het woord antichrist toegepast op een hoorn die zou voortkomen uit enzovoorts, uit de aarde en uit de volkeren. Alleen dat heet niet de antichrist. Dat is een misverstand. Maar goed. Maar er komt wel zo'n figuur voort uit de volkeren en die komt uit Esau, Amalek, Agag, Haman. En als u mij vraagt, ook nog uit Filistea, het is een Palestijn. Dan zei weer iemand, ja, maar als het nou uit Amalek is, dan is het toch niet uit een Palestijn. Dan moet ik je zeggen, oké, dan niet Palestijn. Palestijnen bestaan niet. Nee, Palestijnen bestaan wel, maar dat is geen etnische aanduiding, want het zijn gewoon Arabieren. Ze hebben alleen de naam van het land meegekregen. Dus ja, in onze dagen. En dat het een Filistijn is, dat ontleen ik aan de figuur van Goliath. En de strijd van Israël tegen de Filistijnen. En de strijd tussen David en die Filistijnse reus. En David een type van Christus. Wie is dan, waar is die andere figuur dan een beeld van? Nou ja, oké. Het zijn twee beesten uit Openbaring 13 die het samen op een akkoordje gooien. De een is de antichrist, dat is de duivel die op aarde geworpen wordt, de leugenaar van de beginnen, valse profeet, heet hij ook trouwens. En die andere, ja, die heeft geen naam. Dat is die grote hoorn, de kleine hoorn die groot wordt en grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. Dat is, nou goed, zoiets. Dus dan brengt niet de antichrist voor. Bovendien, het idee van dat hij uit Dan moet voorkomen, want hij moet een Jood zijn, is onzin. Want Dan brengt daar niet een voort, maar geen Joden. Joden zijn niet uit Dan. Dus wie dit nou weer bedacht heeft, het is wijdverbreid, hè? Het is wijdverbreid. Maar waarom moet het dan een Jood zijn eventueel? Gewoon voor de theorie. Anders zullen de Joden hem niet als de Messias aanvaarden. Waar staat dan in de Bijbel dat de Joden iemand als Messias zullen aanvaarden? Nou, dat is goed geantwoord, ja. Dat kan ik ook niet vinden. Ik neem dus aan dat het er niet staat. Nergens. Echt niet. Nou ja. Dus dat is allemaal een wild verhaal. Goed, dan vraagt u dus alsnog, maar waarom staat de naam van Dan hier dan niet tussen? Waarom levert Dan geen 12.000 dienstknechten God? Dan is het eerst, mijn eerste antwoord is, dat weet ik niet. En mijn tweede antwoord is, nou als ik dan ook mag speculeren, als iedereen dat mag, dan heb ik een betere voor u. Voor zover ik iets begrepen heb van Dan en de Danieten, de Tuatha de Danann, de stam van Dan, is dat. Dat komt door het Guinness van zojuist. Daarom heb ik de eerste uitdrukking. Maar de Tuatha de Danann. In Genesis 49 staat van Dan, vers 16, profetie van Jacob, bijgenaamd Israël, over wat Dan in de laatste dagen, dat is dus sinds de opstanding van Christus, of daarna, zou overkomen. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang nevens het pad, bijtende de spaasversenen dat zijn rijder achterover vallen. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Nou, dat was Dan. Uit deze vertaling kun je weinig zinnes opmaken, moet ik u zeggen. Maar voor zover ik er iets van begrepen heb, staat er dat Dan een spoor zal nalaten. Zoals een slang een spoor nalaat. langs de weg, of het is gewoon de weg, hè? Dan zal een slang zijn aan de weg. Een spoor. En een spoor is ook een weg, trouwens. Een aderslang. Nevens het pad, of hoe je dat maar noemen moet. En de aardigheid is dat dan inderdaad in de geschiedenis een spoor heeft nagelaten. Hoofdzakelijk, in de eerste plaats, door overal waar ik kwam zijn naam te vestigen. Ik weet dat gekken en dwazen dat doen. Schrijven een naam op deuren en glazen. Kent u die uitdrukking? Ja. Dan was hier. Maar dan heeft dat inderdaad gedaan. Dat weten wij ook omdat de Bijbel een aanzet geeft. De Bijbel geeft in de eerste aanzet dat de Danieten zeevarend waren als stam. En feitelijk hoorden ze dus, dat moet je gewoon in je geschiedenisboek plaatsen, maakten ze deel uit van de zogenaamde zeevolken, met de hoofdletter Z, de zeevolken. De zeevolken die met name het oostelijk deel van de Middellandse Zee bevoeren, dan wel onveilig maakten. De Danieten, de Danans, staan in de geschiedenis ook genoteerd, maar het staat ook in Richteren 5. In het lied van Deborah, geloof ik, is dat, hè? Met die song. Waar was de stam vandaan? Op hun schepen. Dat u niet denkt dat zo'n boomboten leefden, want je zou niet weten in welk water die boomboten dan hadden moeten liggen. Ze waren gewoon zeevarend. Hè? Ja. Ken u het Bijbelse geschiedenis? Het was een zeevarend volk. Ze hadden ruimtegebrek. En bovendien kennen we ze ook inrichteren. Tegen het eind van dat Bijbelboek kennen we ze als dat ze met een flink aantal op stap gingen naar het noorden. Zij veroverden een stad die heette Laïs, een van de woorden voor een leeuw. Zij veroverden Laïs in het noorden en noemden die stad vervolgens, stempel erop, hoe noemden ze die stad? Dat weten jullie toch wel. Dan. En sindsdien heet het hele beloofde land van Dan tot Beersheba. Dan in het uiterste noorden tot Beersheba. Heb je dat? Daar was de Heer trouwens met zijn discipelen. Alleen er staat een de Griekse naam. Philippi, weet ik veel. Dat was waar de Heer vroeg. Wie zegt gij dat ik ben? En toen zei Petrus, gij zei de Christus, de Zoon van de levende God. Toen waren ze bij Dan. Ik ken meerdere namen. Ook via het Grieks uit de Nieuwtestamentische tijd. Maar Dan. Dat wil zeggen, Dan trok naar het noorden weg en vestigde zijn naam. Dat is zo gebleven. Want ze zijn nog veel verder weggetrokken. En in laatste instantie, in de meest noordelijke instantie, vind je ze natuurlijk terug in Denemarken. Want een mark is een grens. Een merk. Mark, een merk. Een merk is een grens. Kent u dat? Vandaar dat je markgraven had. Ook in Nederland. Wij noemen zo iemand een markies. Een markgraaf. Die was dan de graaf van een graafschap aan de grens van het hele Rijk. Die moest de grens bewaken. Van het hele Rijk, niet alleen van zijn eigen graafschap. U weet wel, dat zou je in Europa moeten hebben. We hebben hier landen in Europa, die zijn aan de grens van Europa. En die zouden de grens moeten bewaken. Nou, dat laten we Amerika doen, maar Trump heeft er geen zin in, heb ik begrepen. Ik vind dat wel grappig. Zeer onderhoudend allemaal dit. Maar het mark van Dan, dat is Denemarken. Ja, in het Hoge Noorden. Maar niet dat ze daar gebleven zijn, want ze zijn ook verder getrokken. En ze hebben Brittannië veroverd ooit nog eens. Hè? De Denen. Vandaar al die namen die eindigen op Dien. U weet wel, Aberdeen enzovoorts. Hè? En wat je nog maar meer hebt. Dat is gewoon officieel erkende Engelse geschiedenis, hè? De Denen. Ja. De Saksen hebben het eerder gedaan. Toen kwamen nog de Denen en toen kwamen de Duitsers. Maar die zijn niet verder gekomen dan Katwijk. Nou ja, ik vind het... Hè? Scheveningen? Goed. Ik heb in mijn jonge jaren nog eens die bunkers bezocht. Die liggen soms helemaal op hun kop in de duinen. Hè? Die bunkers die de Duitsers daar neergezet hebben. Maar goed, we zullen het daar niet verder over hebben. Maar waar het om gaat is dat met name Dan de weg bereid heeft voor de migraties van de 10 stammen. Nou ja, eigenlijk van de stammen van Israël. En daar zijn naam ook heeft achtergelaten. Uit Dan, Laïs, Dan in het noorden zijn ze verder getrokken. Kijk even op je kaart, dan kom je bij de Zwarte Zee. Daar heb je 4 rivieren die erin uitkomen. Die namen beginnen allemaal met de naam van Dan. Ja, niet in het Latijn en ook niet in het Grieks, maar wij kennen ze tot vandaag. Want de Don heet nog steeds zo, de Don. En de Dnieper, ook bekend als een merk van motorfietsen, maar doet er niet een Dnieper. Dat is Oekraïne tegenwoordig, hè? Dat is de naam van Dan. En dan heb je natuurlijk ook nog gewoon de Donau. De Dan, de Danube. En er moet er nog één wezen, maar die schiet me niet te binnen. 4 stuks. Dat wil zeggen, ze hebben allemaal de naam van Dan meegekregen. En zo gaat dat. Hij heeft de weg gemarkeerd. De weg bereid. Hij ging ook voorop. Hij was de eerste die officieel wegtrok. Hij zei, dit land is mij te klein. Dat stukje wat ik onder Jozua gekregen heb. Ik ga de zee op, ga naar het westen. En die zijn helemaal gekomen tot Ierland. Het eerste... Officiële bewoners ook van Ierland. Zeker weten. Toen hadden de Danan. Dat betekent gewoon de stam van Dan. En over land zijn ze ook die kant op gekomen. En uiteindelijk in Brittannië. Ze komen allemaal in de Britse eilanden uit. Ooit ergens. Daar worden ze verzameld. Precies om, zoals in de Bijbel staat. Dat de stammen op een of andere wijze verzameld zouden worden door Efraïm. En meer kan ik daar ook nu niet over zeggen. Maar het volgende punt is dus, opnieuw de vraag, waarom wordt Dan hier niet genoemd? Kennelijk omdat hij een andere taak heeft dan het verspreiden van het evangelie over de wereld. Maar stel u voor, je hebt die stammen van Israël, die gaan het evangelie prediken. En intussen is er Jeruzalem verwoest, ligt de landbraak enzovoort. Is de Heer gekomen en dan moet er een koninkrijk gebouwd worden. Maar er is niemand, want ze zijn de wereld ingetrokken om het evangelie te prediken. Maar iemand moet kwartier maken, heet dat. Iemand moet het land toch inrichten. Of zullen we zeggen, de weg bereiden. Nou, ik denk dat dat de functie is van de stam van Dan. Omdat dat ook in overeenstemming is met de wijze van doen van de stam van Dan. Zoals we dat uit de geschiedenis, zowel Bijbels als daarbuiten, kennen. Dan wordt verzameld naar dat land. En moet daar het land inrichten, herbouwen, schoonmaken, weet ik veel, opbouwen. Dat is wat het is. Bovendien... De naam van Dan wordt vertaald met rechter. Staat in alle handboeken. En we komen zijn naam tegen in andere vorm in de naam Daniel. Begint met Dan. En we vertalen Daniel met God is mijn rechter. Of mijn rechter is God. Maar het woord voor rechter in de Bijbel... is niet Dan. Dat zelfs het boek Richteren heet niet, is niet genoemd naar, met deze naam, met dit woord. He? Het is een totaal ander woord, Safat. Safat, dat is een richter. Totdat ze geëmigreerd zijn naar Carthago, de kolonie over zee, en dan heten ze Safet. In het Nederlands weer, Safeten. De Safeten waren de leidinggevende figuren in de Israëlitische kolonie Carthago. Nou ja. Wat betekent dan echt? Nou, het betekent wel degelijk dat hij richting aangeeft. dat is niet noodzakelijk rechtspreken. Dat was de Safat. En dat heette het boek Richteren. Het boek van de Safatim, Safeten. Zie? Maar dan betekent de richting bepalen. En dat is wat hij gedaan heeft in de loop van de geschiedenis. Ik ga deze kant op. Volg mij. En dat hebben de Israëlieten ook gedaan. Zowel over zee naar het westen als naar het noorden over land. Maar met de stam van Dan gewoonlijk voorop. Het is natuurlijk iets gecompliceerder dan dat ik het nu vertel. Maar ja, ik acht dat niet mijn roeping om dat gedetailleerd te gaan vertellen. Nota bene, omdat de naam van Dan hier niet eens genoemd wordt. Ik bedoel, ja, ik denk dat het enigszins buiten de orde is. Maar je moet je afvragen, niet waarom hij niet genoemd wordt. Heeft hij straf of zo? Nee, je moet je afvragen, wat moet hij dan als 13e stam? Want in deze opzomming wordt hij dus de laatste overgeblevene. Wat is er dan voor hem te doen? En het antwoord is, er is een belangrijk werk aan de hand. Gewoon het huishoudelijke werk. Die van de inrichting van het land. En een welkom heten aan al die andere Israëlieten. Want er zullen er heus meer dan 144.000 zijn. Al die andere Israëlieten die verzameld moeten worden. Want alle stammen zouden bovendien een eigen grondgebied krijgen. Oké, dus met nog enige decennia te gaan. Maar het zal wel gebeuren. Het land zou opnieuw verdeeld worden onder de stammen van Israël enzovoort. Er moet toch iemand zorgen dat er iemand thuis is als men zich meldt, om zo te zeggen. Dus ik denk dat Dan betrokken is bij de opbouw van het Rijk. Dat is het dan. Nou ja. En dan is natuurlijk de vraag, als dan het evangelie gepredikt wordt door al deze stammen van Israël, heeft dat ook resultaat? Want dat is de vraag natuurlijk. Waar gaat het over? Dienstknechten Gods. Wat is de prediking van het evangelie? Aan alle volkeren. Logischerwijze. Dat moet gebeuren. Beslot waren bij de opname van de gemeente alle gelovigen van de aarde weg. Dus nou moet het gaan gebeuren. Heeft het resultaat? Ja, want ze krijgen ondersteuning door de gemeente zelf. Vanuit een hemelse positie. Oké, zeg maar dan dat we de engelen gelijk zijn, maar engelen worden uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid berven zullen. En meer wil ik er niet over zeggen nu. Er zullen heilanden opkomen op het gebergte. Nee, dat staat weer in het Oude Testament. Want dat gaat over de werking van de gemeente. Maar heeft het resultaat? Ja, natuurlijk. Want er moet toch een bevolking komen voor dat koninkrijk van Christus op aarde. Per slot, ongelovigen zullen dat koninkrijk niet binnengaan. Dus die moeten uiterlijk, als de 1000 jaren beginnen, van de aarde verdwenen zijn. Dat wordt beschreven bijvoorbeeld in Matthäus 25. Dat is dat van, er zullen twee op de akker zijn. En de een zal genomen en de ander zal gelaten worden. Enzovoorts. Het is de verkeerde kant op vertaald eigenlijk. Dus dat de een zal weggenomen en de ander zal verlaten worden of zoiets. Ik weet niet precies wat er staat. Het punt is dat degene die genomen of weggenomen wordt, verdwijnt van de aarde en bepaalt niet naar de hemel. De andere kant op. En degene die zogenaamd verlaten wordt, die wordt gewoon gelaten. En die blijft waar hij was. Nog afgezien van dat het woord wat daar vertaald is met verlaten, een paar hoofdstukken eerder vertaald is met vergeven. Bijvoorbeeld in het zogeheten Onze Vader. Vergeef ons onze schulden. Er staat gewoon, laat ons onze schulden gelijk wij laten onze schuldenaren. Klaar. En als een wordt weggenomen en de ander wordt gelaten, dan blijft hij waar hij was. Op de akker dus. Of in de molen. Wat er maar staat daar, hè. Maar het is het wegnemen van de ongelovigen van de aarde. Ja, als je meteen na de 70ste week al ongelovigen van de aarde wegneemt, krijg je niet eens meer een antichristelijk rijk en Babel en wat het maar was allemaal. Dat gebeurt niet. Maar je hebt maar heel weinig gelovigen. Toch? Omdat de meesten het ook niet kennen, trouwens. Het is er niet gepredikt. Nou ja. Dus dat gaat gebeuren. Hij wordt het evangelie gepredikt. Heeft het resultaat, is de vraag. En het antwoord is: na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslacht en volk en taal. En u weet wat tellen betekent in de praktijk. Het betekent inboeken en daarmee het eigendomsrecht bepalen. Dat is wat het kadaster doet. Die komen de grond opmeten. Waarom doen ze dat? Om te bepalen hoeveel belasting de eigenaar moet betalen. Daar is het voor. Kennen we in Nederland al heel lang. Dat bepaalde mensen in het dorp, hoe heet het toch ook alweer? Er is een naam voor. Die worden geacht iedereen in het dorp te kennen. En die worden geacht te weten dus wat iedereen aan belasting moet betalen. Er werd gewoon volk voor aangewezen. Daar controle op uit te oefenen. Maar in ieder geval tellen. U weet toch wat u doet. U hebt een winkeltje. U hebt draait omzet. Aan het eind van de dag. Dan moet u de muntjes tellen. De briefjes enzovoort. Niet? Gebeurt dat nog allemaal eigenlijk? Nou ja, in mijn jeugd. Heel lang geleden. Toen gebeurde dat zo. Hè? Dan werd het kistje omgegooid. En dan werd het netjes. Enzovoorts. En dan tellen. Want je wil weten wat je verdiend hebt. Dat is het. En David zou het volk tellen en toen zei zijn de generaal, of wie het maar was, de minister van oorlog, of wie, hoe heette die man ook weer?
Joab.
Was Joab, hè? Ja. Ja, ik ben altijd geneigd die officieren door elkaar te gooien. Maar die zei tegen David, dat kun je beter niet doen, want dit is niet ons volk, hè? Dit is het volk van de Heer. We hebben niet het recht om het te tellen. En David deed het toch. En u weet waar de volkstelling voor dient, toch? Voor de belasting. Dat is het. Niet alleen financieel, maar ook voor wie je verantwoordelijk kunt maken voor de verdediging des lands. Je moet toch... Enzovoort. Het staat allemaal in de boeken van de burgerlijke stand. Bevolkingsregister. Omdat mensen een bepaalde leeftijd bereiken, worden ze ingeschreven. Want ze komen in aanmerking voor de militaire dienst. Hebben jullie wel eens gezien die actes? Kun je zo opzoeken op internet. Dat staat allemaal op internet. Ook van 100 jaar geleden en verder. Worden ze ingeschreven. En soms worden ze beschreven. Ze zijn zo lang. Kin, geen bijzonderheden. Neus, haakvormig. Dat soort ogen, blauw. En, weet je wel. Dat soort dingen wordt erbij geschreven. We weten wie het is. We weten hoe hij eruit ziet. Want ze hadden nog geen pasfoto's, hè. In 1800, wanneer was het? Voor Napoleon was dat. Maar goed, laat me zitten. Zoiets. Maar waarom moet het geteld worden? Tellen is toe-eigenen. En als er staat, niemand kan het tellen, betekent het, ja, wellicht dat het veel is, maar dat is een betrekkelijk begrip. Het kan ook zijn dat je nooit hebt leren tellen, dan kun je het niet. En dan staat er in de officiële akte staat eronder, heeft te kennen gegeven niet te kunnen schrijven. Of je heeft te kennen gegeven de schrijfkunst niet machtig te zijn. Want je moet het een beetje plechtig vertellen als je ambtenaar bent van de burgerlijke stand. Hè? Er staat een, ja, dat was ook nog niet zo lang geleden. Toen wel. Maar tellen is toe-eigenen. En als er staat een schade die niemand tellen kon, betekent het, die hoort niemand toe. Die hoort alleen God toe. Dat is het resultaat van de prediking van de 144.000. Die kon je blijkbaar nog wel gewoon tellen. Dus ik mag aannemen dat de schade die niemand tellen kon, dan punt 1 meer is dan 144.000. Maar punt 2... daar kan niemand macht over uitoefenen. En over die machthebbers komt het in de volgende hoofdstukken uiteraard. Maar het zijn mensen die komen uit alle natie en geslachten en volken en talen. Dat zijn er ook vier, toch? Natie, geslachten, volken en talen. Het is de mensheid als zodanig. Dat is dus niet Israël. Of een van de stammen van Israël. Het is uit alle geslachten, taal, volk. Nou, je kan het niet misverstaan. Ze staan voor de troon en voor het lam. Dat betekent dat ze tot geloof zijn gekomen, genaderd zijn tot de troon. Net als u en ik, wij zijn genaderd tot de troon. En voor het lam op de troon. En bekleed met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. Het is net grote verzoendag, hè? Of toch? Nou ja. En ze riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam, et cetera, et cetera. De vraag is, wie zijn deze? Want dat wordt gevraagd in deze verse. En dan is het antwoord, de vraag is in vers 13 en de antwoord is in vers 14. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En als ze daaruit komen, dan hebben ze dus de volgende 33 jaren overleefd en gaan ze de 1000 jaren binnen. Dat wil niet zeggen dat we in de uiteenzetting nu terecht zijn gekomen bij het begin van de 1000 jaren meteen. Het wil alleen zeggen dat de vraag, heeft het resultaat gehad? De prediking van die 144.000 wordt positief beantwoord, ja. Want er is een hele verzameling tot geloof gekomen, grote schade, en die gaat inderdaad het koninkrijk definitief binnen. Dat is wat er staat. Alleen zover is het verhaal nog niet, want we zijn nog steeds wachtende op het zevende zegel. Maar daar hebben we het weer over de volgende keer. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat u ons dit profetische woord hebt nagelaten. Dat woord dat ons spreekt daadwerkelijk over de toekomst, zoals u gezegd hebt dat altijd te doen. Te spreken over uw werk, uw plannen en waar het allemaal toe zou leiden. Wij zeggen u dank ook dat u weliswaar voor de wereld verborgen houdt, maar dat u het ons als uw kinderen en als uw dienstknechten bekend maakt, dat u ons de verborgenheden van uw wil openbaart, dat u ons vrienden noemt en ons dus vertelt wat u aan het doen bent en zult doen. Wij danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn en uw woord mochten openen en onze hoop en verwachting mogen stellen op die geweldige toekomst. En dat na alles wat er gebeurd is, na een lange geschiedenis die moet leiden tot de definitieve vestiging van uw heerlijkheid en uw koninkrijk, nog in deze oude wereld, nog op deze oude aarde, maar niettemin met het uitzicht op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die u brengen zou. Wij bevelen ons dan bij u aan, bij de kracht van uw genade en bij dat werk waarvan u gezegd hebt dat u het zult volbrengen tot de dag van Christus. Wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.